Vraag een zegen over het woord dat Willem zal brengen. Vader in de hemel, dank u wel dat u Willem ook deze week nabij bent geweest. En dat u hem heeft voorbereid, Heer, om uw woorden, ja, die voor ons zijn, Heer, omdat hij die zal spreken. Heer, en werk door uw Heilige Geest in hem. En open onze hart, Heer, om te horen, te begrijpen wat u door Willem heen tot ons wil zeggen. En Willem, wees zo gezegend. In Jezus' naam. Amen.
Amen. Goed weer om hier te zijn. Ik zit eigenlijk te twijfelen, zal ik hier gaan staan of niet? Want jullie gaan steeds verder naar achteren als ik nou naar jullie toe kom. Nou, misschien is dat wel, of zien jullie me daar dan niet? Wil je liever dat ik op het podium blijf staan? Ja, want jullie zien me niet. Oké. Ik mis dan toch wat lengte, denk ik. Maar we gaan heerlijk het woord openen. We gaan kijken naar Jezus. En we gaan ontvangen van hem. Heb je zin om te ontvangen van hem? We hebben hem aanbeden. We hebben over hem gehoord. We hebben van hem gehoord. We hebben door hem gehoord. En hij gaat spreken. Je mag je ontspannen om je hart te openen voor Jezus. Een van de meest bijzondere dingen van Jezus is dat hij nederig is. Wist je dat? Dat is eigenlijk wel heel bijzonder. Hij heeft alle macht. En hij kwam op aarde als de Zoon van God. En hij kon alles regelen en naar zijn hand zetten. Maar als het om hemzelf gaat, dan zie je dat hij voortdurend nederig is. Dat hij geen gebruik maakt van zijn macht. Wel voor ons. Hij geneest ons. Hij bevrijdt ons. Hij spreekt ons vrij. Hij richt ons op. Hij beschermt ons. En dat deed hij toen ook al, toen hij op aarde was. Maar als het om gaat wie hij zelf is en hoe hij voor zichzelf op kan komen, dan laat hij alles los. Heb je dat wel eens gezien bij Jezus? Dat is eigenlijk heel bijzonder. Heel bijzonder. En dat zit hem in de titel waar we het nu over gaan hebben. Overgave is overwinning. Ja. Jezus wist wat het was om zich over te geven aan de Vader. En daarin was hij zo sterk dat hij vrij was van zichzelf en zichzelf los kon laten. Dat is bijzonder. Als je dat kan, als je jezelf kan overgeven, dan kun je nederig zijn. Dan ben je vrij van je zorg, van jezelf. Weet je dat we eigenlijk allemaal mensen zijn die ontzettend vastzitten aan ons eigen ik? Ik was 2 weken geleden in Houten, een plaats waar ik zelf 25 jaar gewoond heb. We wonen nu in Rotterdam. Maar daar was de huisarts in de samenkomst, mijn huisarts van die 25 jaar. En na afloop kwam hij naar me toe en hij zegt, Willem, mensen zijn ziek in hun eigen ik. Elk probleem en zelfs lichamelijke ziekte kun je herleiden tot de zorg die je hebt over jezelf. De pijn die je hebt aan het gevoel ik word afgewezen of ik kom niet tevoorschijn zoals ik zou moeten of wat dan ook. Dat ik zit ons voortdurend in de weg. En dan komt Jezus naar ons toe en die zegt in Matteüs 11 vers 29, leer van mij. Dus Jezus die laat zien, als je nou een probleem hebt, dan ben ik je dokter. En leer dan van mij. Want wat zegt hij dan? Ik ben zachtmoedig. En ik ben nederig van hart. Dat is wat? Je moet wel zo ontzettend nederig zijn om te kunnen zeggen ik ben nederig. Wist je dat? Hé, ik ben nederig. Mensen verklaren je voor gek. Dan denken ze van, is die nou overdreven? Is die misschien juist heel trots op zijn nederigheid? Dat kan toch niet? Dat werkt toch niet? Dan moet je wel heel zeker zijn van jezelf. Nou, dat is natuurlijk ons probleem. Wij zijn helemaal niet zo zeker van onszelf. En dat betekent dat we onze ellebogen gebruiken. Dat we grote mond opzetten. En dat we proberen voor onszelf op te komen. En als dat niet lukt, dan trekken we ons terug. En dan maken we ons zorgen over onszelf. En dan zeggen we eigenlijk, mensen weten niet wie we zijn. En we voelen ons miskend. Maar al die zorgen over onszelf, als het nou trots is, of misschien wel angst voordat je tevoorschijn komt. Al die zorgen hebben eigenlijk te maken met het feit dat we niet weten hoe goed God ons ziet. Hoe liefdevol hij is voor ons. Er werd net een psalm gelezen en er kwam een geweldig mooi woord tevoorschijn. Over ons. Wij zijn Gods begunstigden. Dat kwam uit de hernieuwde Statenvertaling, hè? Die had je. Hè? Dat zag ik. Zo'n ouderwets woord. Gods begunstigden. Als je weet hoeveel gunst God over je heeft. Als je weet dat hij niet langer je rechter is. Hij is de rechter voor degene die de wet toelaat in zijn leven. Die zegt, ben ik goed of ben ik slecht? Die zich zorgen maakt over zichzelf. Daar is hij een rechter voor. En dan word je bang. En dan trek je je terug. Of je gaat nog beter je best doen. Dan ben je trots. Maar als je overgeeft aan Jezus. Als je opnieuw geboren wordt. Als je een kind van God wordt. Dan is hij niet langer je rechter. Maar dan is hij je vader. Dan ben je zijn begunstigde. Dat is een geweldig woord. Dat je weet, de gunst van God is er voor mij. Hij richt mij op. En daar geef je aan over. En het wonder is dat je dan leert wat overwinning is. Overwinning over jezelf. Kun je je voorstellen een wereld van nederige mensen? Moet je eens voorstellen dat de een de ander laat voorgaan. Dat de een de ander uitnemender acht dan zichzelf. Kijk, als één persoon dat doet en de rest is allemaal trots, dan wordt hij overlopen. Ja? Dan wordt hij in een hoek gedrukt. En zelfs daar kun je sterk zijn, hè, als je weet wie je bent in Jezus. Maar stel je voor dat de hele wereld vol was met nederige mensen en elkaar eerde. En elkaar ontzag gaf. En elkaar lief had. Dat zou bijzonder zijn. Weet je dat dat de schets is van de gemeente van Jezus? Leer van mij. Want ik ben zachtmoedig. Mijn hart is veranderd. Ik ben zacht van hart geworden. Ik heb me overgegeven aan de Vader die zegt, jij mag er zijn. En dan weet ik dat ik niet meer hoef te vechten om er te zijn. Of me verongelijkt hoef te voelen. Ik heb me overgegeven aan Hem. En Jezus leert mij dat. Ik ben zachtmoedig van hart, zegt Jezus. En ik ben nederig. Ik ga de onderste weg en ik doe dat vrijwillig. Jezus deed dat vrijwillig. Hij gaf zichzelf. Hij zei, nu is het mijn tijd. Nu lever ik mezelf uit, ter wille van jullie. Zo goed is die voor ons. Dat is wat hij wil geven. Nou, ons probleem is dus dat ik, waaronder we gebukt gaan. Ik heb daar eens een tekeningetje van gemaakt. Dat mag je even laten zien. Kijk, dat zijn twee poppetjes, maar eigenlijk is het er één. Zie je dat het gewoon hetzelfde mannetje is? Dat zit op de rug van dat mannetje. Nou, dat is eigenlijk een schets van wie we zijn. Ik loop al heel lang rond met deze ideeën. Ik was 17 toen ik daar voor het eerst tekeningetjes over maakte. Want ze drukken iets uit van een Bijbeltekst die we net gehoord hebben. Galaten 2 gaan we straks lezen. Galaten 2 vers 20. Dankjewel Els voor de voorbereidende, het voorschot wat je gaf. Hè, de voorzet die je gaf vanuit de geest om deze tekst naar ons toe te brengen. Wij gaan gebukt onder ons eigen ik. Dat is wat daar te zien is. En elke zorg die we hebben, elk gevoel dat we hebben, dat we eigenlijk niet eruit komen zoals het zou moeten. Of dat anderen ons iets aandoen. Of de trots die we hebben, dat we er zouden moeten zijn. Komt voort uit de angst die we hebben, dat ons eigen ik eigenlijk niet tevoorschijn komt. En eigenlijk niet leven mag, er eigenlijk niet mag zijn. En daar gaan we onder gebukt. Die dokter zei, we lijden eigenlijk allemaal aan de pijn, aan de ziekte van ons eigen ik. Ja. Ik, zeggen we dan. Ik moet er zijn. Ja. Of we trekken ons terug in de hoop dat mensen ons zien en misschien aandacht voor ons hebben. En je kunt in de kerk zitten en met zo'n gevoel binnenkomen. Ja. Maar er is een antwoord op, daar is een houding in mogelijk. Er is een uitnodiging van Jezus om te zeggen, kom zoals je bent en geef je over aan mij. Dat ik, wat zo'n probleem is, waarvan die dokter zei, dat is eigenlijk waar we allemaal aan lijden. Dat heeft in de wereld al een heleboel teweeg gebracht. Er is eigenlijk al een heleboel gebeurd in de wereld om daar antwoorden op te geven. Die trots, dat eigen ik, wat zo opspeelt bij ons. Dit plaatje, hoe lossen we dat op? Weet je dat? Het is interessant om daar even naar te kijken. Omdat we dan zien wat het verschil is tussen Jezus en hoe de wereld met dit probleem van dat eigen ik omgaat. Omdat we zelf ook heel gemakkelijk tuinen in de manier waarop de wereld zegt, zo moet je dat probleem van dat eigen ik, van die trots, oplossen. Dan leren we niet meer van Jezus, maar dan leren we het van de wereld. Weet je dat er een heel halfrond is, het oostelijk halfrond in de wereld, wat een oplossing heeft voor dat eigen ik en zegt, je moet jezelf verwerpen. Laat maar zien, dat is de eerste oplossing. Je moet jezelf verwerpen. Weet je dat oosterse godsdiensten eigenlijk van ons vragen dat we onszelf helemaal zo ver ontledigen dat er niks van onszelf overblijft. Dat we niets meer waard zijn. Dat is het geheim van Oosterse godsdiensten. Ja, het is een desastreus geheim. Je zit op een spijkerbed in Oosterse godsdiensten en op het laatst voel je niet meer dat je erop zit. Dat is het antwoord op dat ik dat opspeelt. Maar het probleem is, je kunt op een spijkerbed zitten, als een soort goeroe, hè, of een soort sadhu, of hoe je het maar wil noemen, en nog trots zijn dat je het zo ver gebracht hebt. Dat die trots blijft erin zitten. Ja, ja, dat is gek. Hè? Zo werkt dat wel, hè? Weet je dat yoga, het eind van yoga is dat je belandt in het nirvana? Heb je dat woord wel eens gehoord? Niet die popgroep nirvana. Hè? Daar is ook wat mee aan de hand. Dat zal ik straks laten zien, als je weet wat de betekenis is van nirvana. Maar het nirvana, de hemel van Oosterse godsdiensten, weet je wat dat betekent? Het uiterste wat je kunt bereiken als je een Boeddha geworden bent, dan ben je niets. Het nirvana betekent niets. Wist je dat? Letterlijk. Dat is niet veel. Nee, dat is echt helemaal niks. Hè? Dat zijn Oosterse godsdiensten, ze willen ons daar naartoe leiden. Nirvana, die popgroep, die grungegroep, ja, er is niks van overgebleven. Die man heeft, Kurt Cobain heeft zelfmoord gepleegd. Ja. Wat een probleem. Waarom? Omdat hij worstelde met dat eigen ik, dat trots is, en hij dacht van, ik kan het niet zo ver brengen. Dus die Oosterse godsdiensten, en dat dringt ook binnen in onze maatschappij, zegt eigenlijk, je moet zorgen dat je niets bent. Maar dat is niet de bedoeling, want God heeft je geschapen om juist heerlijkheid te tonen. Om juist als koningen te leven, maar wel in nederigheid. Dat leren we van Jezus, dat is heel wat anders. Heel wat anders, daar gaan we straks naar kijken. Tweede manier waarop de wereld probeert dit antwoord op te lossen, dat kom je tegen in het Westen. Dat is die American Dream, zelfverwerkelijking. Zorg dat je iemand bent. Zorg dat je minstens één keer in je leven voor de televisie gekomen bent. Ja? Zorg dat je succesvol bent. Zorg dat jouw auto groter is dan de auto van je buren. Dat soort dingen. En wij zijn er allemaal mee behept. Met die strijd om te overleven en te laten zien. Kijk, ik ben iemand zelf. Verwerkelijking. En we tuinen er allemaal in. Want hoe snel voelen we ons niet eigenlijk minder waardig ten opzichte van mensen die succesvoller zijn. Ja? Dat is eigenlijk het resultaat van deze filosofie, deze manier van denken over dat eigen ik. Zorg dat je tevoorschijn komt. Zorg dat je niet over je heen laat lopen. Maar we eindigen eigenlijk ook weer met niets. Eigenlijk ook weer met het idee van, ja, waar heb ik het allemaal voor gedaan? Is er niet iets wat belangrijker is? Weet je dat als je goed kijkt naar deze antwoorden, dat mensen eigenlijk voortdurend bezig zijn met zichzelf te rechtvaardigen? Weet je dat heel veel godsdiensten gebaseerd zijn op zelfrechtvaardiging? Dat is de derde manier waarop je daarmee om kunt gaan. Er wordt een norm gesteld in godsdiensten. De Bijbel zegt dit of de Koran zegt dat. En jij moet je daaraan houden. En als je daaraan houdt, kun je jezelf rechtvaardigen. Kun je zeggen, ik heb het goed gedaan. Ik mag er zijn. Maar het voedt onze trots als we voorbij gaan aan Jezus. Weet je dat de wet daarop gebaseerd is? Het principe van de wet is, ik moet me daaraan houden en dan kan ik zeggen dat ik het goed gedaan heb. Ja. Maar de wet is bedoeld in de Bijbel om te laten zien dat we het nou juist niet kunnen. En dat we genade nodig hebben. We hebben genade nodig. De gunst, de goedgunstigheid van God die zegt, je hebt het niet verdiend, maar ik geef het je toch. Geen zelfrechtvaardiging. Geen zelfverwerkelijking. Geen zelfverwerping. Maar zelfovergave. Daar gaat het om. Dat is waar Jezus het over heeft. Leer van mij, want ik ben zachtmoedig en nederig van hart. Zelfovergave. Jezus zegt in Matteüs 10 vers 39. Wie zijn leven probeert te behouden, die zal het verliezen. Maar wie zijn leven verliest omwille van mij, die zal het behouden. En dan gaat het niet om jezelf verwerpen, want het gaat om je leven verliezen ter wille van hem. Wat wil hij? Hij wil dat je hem vertrouwt. Hij wil dat je je aan hem overgeeft. Hij wil dat je begrijpt wat hij tegen je zegt. Jij bent een geliefd kind van God. Als je je daaraan overgeeft, Als je zegt, ik hoef niet zelf die liefde te verdienen van God, maar ik vertrouw erop, ik geloof daarin, ik geef me daaraan over, dan zegt Jezus, dan zul je je leven winnen. Dan zul je begrijpen hoe kostbaar je bent. En dan zul je door het leven gaan met zoveel waarde in jezelf, dat je weet hoeveel je waard bent. Dat je nederig kunt zijn naar anderen zonder dat je je waarde en je waardigheid verliest. Dat is het geheim. Zelf overgave. Weet je dat Jezus dit zo belangrijk vindt? Dat hij dit 5 keer zegt in de Bijbel? Er zijn niet zoveel uitspraken van Jezus die hij 5 keer zegt. Maar dit wel. In alle evangeliën zegt hij dit. En in Matteüs zelfs 2 keer. Als je je leven probeert te winnen. Als je dat ik handhaaft. En dat laatste woord geeft en het eerste woord geeft. Kijk mij, ik ben belangrijk. Die trots. Wat eigenlijk al begon bij Adam en Eva. C.S. Lewis, die bekende schrijver, die zei, de basis van alle zonden is trots. Ik eerst, ik eerst, ik eerst. Het gaat om mij, het gaat om mij, het gaat om mij. Dat grote ik, waaronder je gebukt kan gaan. Want Adam en Eva zeiden, ik geloof niet in de boom van het leven. Dat God mij leven wil geven vanuit zijn gunst, vanuit zijn genade. Ik geloof dat ik moet eten van de boom van kennis van goed en kwaad. Dat ik zelf bepaal of ik goed ben of niet goed ben. Dat ik zelf bepaal of de ander goed is of niet goed is. Weet je wat dat is? Als jij het gaat bepalen. Trots. Trots. Je gaat de wet in werking zetten. Goed. Fout. En je gaat de ander veroordelen. En wat blijft er dan over? Dat jij de belangrijkste bent, dat alles om jou draait. En dat je niet meer je kunt geven aan de ander. Weet je wat de vrucht daarvan is? Kain sloeg Abel dood. Wie zijn leven probeert te winnen, die zal het verliezen. Je verliest het leven van je familie, van je vrienden in je trots. En je wordt een zwerver. Want dat is wat Kain werd. Hij was niet meer thuis bij zichzelf. Hij was vervreemd van zichzelf. Hij was vervreemd van zijn omgeving. Hij moest vluchten. En het wonderlijke van Kain is, als je het verhaal leest, dan zie je dat God aan Kain trouw blijft. Want God blijft zoeken naar mensen tot ze zich overgeven aan hem. Geweldig. Dat is Gods hart. Leer van mij, want ik ben nederig. Ik ben zachtmoedig van hart. Dus wat doe je met die trots? Je geeft jezelf over. Je zegt, niet meer mijn ik, maar Christus leeft in mij. Ik ben met Christus gekruisigd. Laat het plaatje nog eens zien. Even kijken hoor. Nee, je hoeft niet terug. Volgens mij kun je gewoon... Oh nee, ik heb nog een rijtje. Wat is overgave? Ja, heb je hem? We komen er wel. Wat is overgave? Dus als je zegt van ik wil me overgeven aan Jezus. Dat is je onderwerpen aan een hogere instantie. Onderwerpen, dat is een lelijk woord in onze gedachten. Wij denken dan gauw van help. Dan verlies ik mijn autonomie. Dan verlies ik eigenlijk mijn eigen vrijheid. Als ik me onderwerp. Dan moet ik door het stof. Onderwerping aan een hogere macht. Maar weet je dat God goed is als je je aan hem onderwerpt, dat het veilig is om dat te doen. God is goed. Het is veilig om te zeggen, ik vertrouw mezelf aan u toe. Onderwerping. Weet je wat het ook betekent? Dat je jezelf verliest. Dat is ook overgave. Voor sommige mensen is dat heerlijk om jezelf te verliezen. Ik wel. Als ik teken, dan zit ik op dat witte blaadje te werken en dan vergeet ik alles om me heen. Dat is een heerlijk moment. Dan verlies ik mezelf daarin. Dan ben ik niet meer met mezelf bezig, ben ik spontaan, ben ik vrij en dan zit ik helemaal daarin. Als ik spreek heb ik dat ook, dan zit ik in het moment. Dan geef ik me daarin over aan jullie, aan het woord en God kan daar doorheen werken. Je kunt het hebben in sport. Er zijn mensen die kunnen zich in sport helemaal verliezen. Dat is overgave. Dat is overgave. Of misschien in een hobby of wat voor dingen nou ook. Weet je dat seks ook vraagt om overgave? Dat je geeft aan elkaar en je verliest in elkaar? Anders is het al snel overspel. Dan maak je er een spelletje van. En dan doe je het voor jezelf in plaats van voor de ander. Overgave zit in de mens en het is iets geweldigs, het is iets moois. Je onderwerpt je aan een hogere macht. En dan moeten we werkelijk al die beelden die we hebben, die negatieve beelden, van hoe je misbruikt kunt worden vanwege een hogere macht, daar moet je van gereinigd worden, daar mag je van bevrijd worden. Je mag je overgeven aan Gods macht, die liefde is, die de Vader is, die voor je wil zorgen, waar je veilig bent. Ja. En je mag je overgeven om jezelf te verliezen. En dan de plaatjes die volgen. Kijk, het oude plaatje is dit, hè? Maar het nieuwe plaatje is dit. Zie je dat? Ik geef dat oude, lastige, trotse, zichzelf proberen te bewijzen, altijd het laatste woord proberen te hebben. Die ik, die eigenlijk pijn doet, omdat hij voortdurend het gevoel heeft, ik word tekort gedaan. Waar ik me zorgen over maak. Ik geef dat over aan het kruis. Ik laat het los. En wat zie je dan? Dat mannetje wat altijd dat eigen ik moest dragen. Dat komt overeind en dat zegt, nu ben ik vrij. Zie je dat? Nu loop ik hier vrij rond. Want ik heb niet meer die last van mezelf. En wat anderen van me vinden, kan me geen ene schelen. Ja? Dat is overgave, dat is vrijheid. Dat is eigenlijk wat we allemaal willen. Dat je gewoon jezelf kunt zijn en weet van, ik ben geliefd, ik mag er zijn. En het is niet van mij afhankelijk, want ik heb mezelf overgegeven. Het is omdat God zegt, jij bent mijn geliefde kind. En dan gaan we die tekst lezen, die al naar voren kwam. Oh, nog niet. Oh, jongens, ik wil die tekst zo graag lezen. Oké. Die komt hoor, die komt. Eerst weer een rijtje. Hoe geef ik mezelf over? Hoe geef ik mezelf over? Loslaten. Ja? Als je jezelf overgeeft, dat is een belangrijke vraag, hoe doe ik dat? Hè? Nou, dat betekent dat je soms gewoon die zorgen die je hebt over jezelf, dat je die los moet laten. Ja? Loslaten. Dat ik moet loskomen om je over te kunnen geven. Het tweede wat je dan doet is als je loslaat dat je afhankelijk wordt. Dat is een lastig woord in onze westerse maatschappij. Hè? Want alles leert je van jongs af aan dat je juist onafhankelijk moet zijn. Jij moet het redden in je eentje. Hè? Maar als je je overgeeft, dan laat je los en dan zeg je, ik maak me afhankelijk van Jezus die van mij houdt. Ik leer van hem wat nederigheid is. Wat zachtmoedigheid is. Ik maak me los en ik vertrouw me toe aan mijn Vader. Die voor mij zorgt. Want dat is het derde, hè? Dat je vertrouwen hebt. Je laat los. Je wordt afhankelijk. Je biedt je aan. Je zegt, u mag het zeggen. Ik weet het niet meer. En dan ga je vertrouwen. Dan zeg je, ja, Heer. Ik moet wel vertrouwen. Weet je, sommige mensen laten het in hun leven aankomen tot een crisis voordat ze loslaten. Ze laten het aankomen in een crisis om dan, ja, zich over te geven. En dan op het laatst, dan vragen ze zich af, kan ik het allemaal wel vertrouwen? En dat maakt de crisis alleen maar groter. Totdat je geleerd hebt om afhankelijk te zijn van de Vader en hem te vertrouwen. Dan kun je zelfs elke crisis aan, want dan zeg je, ik ben vrij van mezelf en ik word gedragen door hem. Dat is het normale christelijke leven. Dat is het leven zoals God het bedoeld heeft. Dat we zo met hem omgaan. Dat we zo met hem bezig zijn. He, dus loslaten, afhankelijk worden en vertrouwen. Nou, laten we dat dan eens even uitdiepen met die tekst. Daar hebben we hem. Elsje hebt me in een beweging gezet met die tekst. Dat ik dacht van, oh, daar moeten we snel naartoe. Laten we het lezen. He. Daar staat in Galaten 2 vers 20. Ik ben met Christus gekruisigd. Dat heb ik net getekend, hè? Met Christus ben ik gekruisigd. Dat ik is aan het kruis gegaan. Letterlijk staat er, met Christus ben ik meegekruisigd. Sommige mensen denken dat ze op dit moment zichzelf moeten vastspijkeren aan een kruis. Sommige mensen denken dat er nog bloed moet vloeien voordat Jezus je kan vergeven. Maar het is 2000 jaar geleden gebeurd. Je zonden zijn je vergeven. 2000 jaar geleden. En de Bijbel zegt, Jezus Christus is dezelfde. Gisteren, vandaag en tot in eeuwigheid. Wat hij 2000 jaar geleden gedaan heeft, heeft hij meegenomen naar de hemel. Zijn bloed is naar de hemel gegaan. De hemel is een plek waar de tijd niet heerst. Ja. En jij bent met Jezus meegenomen in de hemel. En daar is het bloed van Jezus werkzaam voor eeuwig. Dat staat buiten de tijd. Jij bent gereinigd van de zonde. Johannes zegt dat. Hè? Het bloed van Jezus heeft je gereinigd van alle zonde. Hebreeën zegt, eens voor altijd. Voor goed. Dat is het grote thema van de Hebreeënbrief. Jouw zonden zijn je vergeven. Daarom kun je je toevertrouwen aan de Vader. Hij zal je nooit afwijzen. Jezus heeft voor jou volbracht wat je zelf niet kon volbrengen. Ja. Met Christus ben ik gekruisigd. Dat betekent dat. Dat je gelooft dat Jezus alles volbracht heeft aan het kruis wat jij niet kunt volbrengen. Waar jij in je trots toch niet uit kunt komen. Wat je toch niet kunt bereiken. Ja. En elke zonde, elke ziekte, elk tekort, elk gemis, alle trots heeft Jezus aan het kruis gedragen. Weet je hoe ver Jezus nederigheid ging? Weet je hoe ver? Leer van mij, ik ben nederig, zachtmoedig van hart. Hij hing daar naakt. Hij hing daar naakt. Zo nederig was hij. Hij gaf zich volledig over. Hij stond compleet te kijken. Elke trots van ons heeft hij daar op zich genomen en gereduceerd tot nul. Als we bij Jezus komen, kan er geen trots in ons hart overblijven. Als we ons overgeven aan hem en we zien het kruis waar Jezus hing, dan kunnen we alleen maar zeggen, u ging zo ver. U ging zo ver. Als ik met u gekruisigd ben, dan kan er niets van trots overblijven in mijn leven. Met Christus ben ik gekruisigd, zegt Paulus. Met Christus. Maar toch leef ik. Mijn leven hier op aarde, laat me zien. Dus het is niet meer ik die in mij leeft. Ik heb hem iets anders vertaald dan in mijn vertaling. Maar Christus die leeft in mij. Zie je? Dus je hebt losgelaten. Je bent aan het kruis gegaan met Jezus. Ik ben met Christus gestorven. En dan het tweede is, ik maak me afhankelijk van Jezus. Dus is het niet meer mijn ik, maar Christus leeft in mij. Niet meer dat ik wat opspeelt, wat voortdurend zegt, ik moet de baas zijn, ik moet het bepalen, ik moet tot mijn recht komen, ik moet tevoorschijn komen, ik moet me zorgen maken, want ze zien me niet zitten. Ik, niet meer, niet meer mijn ik, maar Christus leeft in mij, ik ben van hem afhankelijk geworden. Zijn geest woont in mij, hij neemt het over van mij, afhankelijk van hem, hij leeft in mij. En dan gaat het verder, mijn leven hier op aarde, leef ik in het geloof in de Zoon van God. Dus ik heb me afhankelijk gemaakt van hem. En dan staat er, ik leef in het geloof in de Zoon van God. En dan zou je haast nog denken, ik moet geloof hebben in Jezus. Ja? Dus toch weer dat ik dat geloof moet hebben in Jezus. Hè? Hoe vaak hoor je niet, je komt geloof tekort. En dan denk je dat ik weer moet oppompen. Maar weet je wat er in de grondtekst staat? Dat in, dat geloof in Jezus, is het geloof van Jezus. Voor jou. Voor jou. Jezus heeft geloof in jou. Hij gaf zich eerst over, zodat jij je over kan geven aan hem. En hij zegt, ik heb zoveel geloof in jou, dat als je je overgeeft aan mij, dat je compleet tevoorschijn komt, zoals ik zie wie jij mag zijn. Je geeft je over aan Jezus. Hij gelooft in jou, hij zegt ik neem je aan, jij bent het kind van God en hij geeft je terug aan jezelf, gereinigd, bevrijd, schoon, mooi, glanzend, stralend, als een koningskind, zoals Jezus is. Dat is het plan van God met ons leven, dat tevoorschijn komt. Jezus gelooft in jou, wist je dat? De Vader gelooft in jou, wist je dat Jezus aan het kruis ging? Om de vreugde die voor hem lag. Ja. Hij liet zich vernederen. Want hij wist wat het resultaat zou zijn. Dat jij tevoorschijn zou komen. Als die mens die God bedoeld heeft. Daar had hij geloof in. En dat geloof heeft hij bewezen. De Bijbel noemt het ook liefde. Hij heeft zijn liefde bewezen. Dat toen wij nog vijanden waren, zegt de Romeinen. Dat hij toen gestorven is voor ons. Dat geloof heeft hij in ons. Hij ziet het eindresultaat. Hij ziet wie we zijn in Gods ogen. En hij zegt, als je dat nou gaat geloven, als je je overgeeft aan mij, leer van mij. Ik ben nederig, ik ben zachtmoedig van hart. Dan komt je leven tot bloei. Dan word je vrij van dat egoïsme, van die zelfzucht, van die pijn die je jezelf aandoet omdat je zo met jezelf bezig bent. Weet je dat er zelfs voor mensen die lijden aan de ziekte van het ik, hè, dat kan zelfs een ziekte worden, dat daar genezing voor is. Dat is ongelooflijk. Er worden allerlei labeltjes op mensen geplakt. Maar je kunt vrij zijn. Je kunt bevrijd worden. Je kunt een leven leven dat zich geeft aan God en aan anderen. Het derde is dan, hè, dat vertrouwen. Weet je, Galaten gaat verder en dat zegt, die mij heeft lief gehad en zich voor mij heeft, wat staat er dan? Overgegeven. Zeg dat eens. Overgegeven. Zeg dat nog eens. Overgegeven. Ja, dat is bijzonder, hè? Dus Jezus heeft voor mij gehouden en hij was de eerste die zich overgaf. Misschien zeg je, het is gemeen dat God om overgave vraagt. Het enige wat ik heb is mijn eigen ik en dan moet ik dat aan hem geven. Potverdorie, kan het niet anders? Nee. Jezus deed het voor, hij gaf zich eerst over en hij lokt ons en hij zegt, kijk naar mij en doe mij na. Ik gaf mezelf over, doe jij het ook? Want dat is de enige weg. Om vrij te worden van die pijn die wij lijden sinds Adam. Er is een tweede Adam gekomen, Jezus. Die ons kan bevrijden van de pijn van de trots van Adam. En dan kun je een voorstelling maken van een gemeenschap die leeft in nederigheid. Waarin de een de ander uitneemder acht dan zichzelf. Is dat niet geweldig? Dat is waar God met ons naartoe wil. We zitten zo'n beetje in de vakantie, vlak voor de vakantie. Maar hoe wil je rust in de vakantie als je nog steeds zorgen maakt over jezelf? Geef je over. Geef je over. Aan de genade van God, aan de liefde van God. Het lijkt een beetje op zo'n jump, weet je wel, van zo'n trapeze af. He? Dan moet je loslaten. Tja, dan moet je echt loslaten. Dan moet je echt vertrouwen hebben, of niet? He? En je bent compleet afhankelijk van de ander die zegt, ik pak je. En het lijkt doodeng. Maar weet je dat het heerlijk is als je vrij bent. Van al die last die je meesjorde. En waar je je vasthield. En dat je werkelijk kunt vertrouwen en kunt zeggen, Jezus, ik geef me aan u over. Ik vertrouw op u. Niet meer mijn ik, maar Christus leeft in mij. Dat is ongelooflijk, hè? Die tekst wil ik iets ruimer lezen. Het staat niet geprojecteerd, maar ik wil het toch doen. Ik heb iets over de wet gezegd en ik wil het nog een keer herhalen. Want er staat in vers 19, vers 20 hebben we gelezen, maar vers 19 staat, ik ben gestorven door de wet. Weet je wat de wet zegt? Als je zondigt, moet je dood. Dat zegt de wet. En de Bijbel leert ons dat Jezus de wet compleet volbracht heeft. Hij is voor ons gestorven. Hij heeft de wet volbracht. De wet zegt, als je zondigt, moet je dood. Waarom? Omdat God een rechter is die daarover een uitspraak doet. Maar Jezus heeft compleet alles volbracht wat God vraagt over de zonde. Hij is voor onze zonde gestorven. Ik ben gestorven door de wet. En dan zegt hij, dan gaat hij verder. En ik leef niet meer voor de wet. Dat is wat. Dus als je dood bent aan de wet, kan de wet niets meer over je zeggen. Dan is de straf betaald. Jezus betaalde de straf voor ons. Ik leef niet meer voor de wet. Ik laat mij niet meer de wet nemen. Ben ik goed of ben ik slecht? Ik eet niet meer van de boom van kennis van goed en kwaad. Ik ben gestorven voor de wet. Dat is het thema van Romeinen 7. Als je gestorven bent voor de wet, dan kun je trouwen met iemand anders. Met Jezus. Ja? Geweldige sleutel in Romeinen. Om te begrijpen. Ik ben gestorven voor de wet en leef niet langer door de wet en leef niet langer voor de wet, maar ik leef voor God. He? Voor God die nu mijn vader is. En dan gaat het verder. Met Christus ben ik gekruisigd. Ik zelf leef niet meer, maar Christus leeft in mij. Mijn leven hier op aarde leef ik in het geloof van de Zoon van God. Die mij heeft lief gehad en zich voor mij heeft prijsgegeven, overgegeven. Hij heeft de prijs betaald. Hij heeft met zijn leven betaald. Hij heeft het voorgedaan wat overgave is. Zodat ik het na zou doen. En dan gaat het verder. Ik verwerp Gods genade niet. Weet je wanneer je Gods genade verwerpt? Het is het thema van Galaten. En ook het thema van de Hebreeënbrief. In Hebreeën staat, er zijn mensen die gaan terug naar hun oude leven. En die verliezen zo eigenlijk de redding die ze ontvangen hebben van God. Weet je wanneer dat gebeurt? Niet als je terugvalt in zonde, want daar is Jezus voor gekomen. Om je te vergeven en om je eruit te halen. Maar als je terugvalt in de wet. Als je terugvalt in de wet. Ik verwerp Gods genade niet. Als we door de wet rechtvaardig zouden worden, zou Christus voor niets gestorven zijn. Dat is wat. Dus elke zelfhandhaving die de wet oproept, ik moet voldoen, ik moet iemand zijn, ik moet de wet houden, ik moet goed doen, brengt ons af van de genade van God. Maar als we Jezus vertrouwen en ons overgeven aan hem, en dat ik verliezen, dan treedt in plaats van de wet, treedt de genade op. En de genade zegt, je hebt je aan mij overgegeven, ik heb de verantwoordelijkheid voor je leven. En ik zal je tot het einde toe dragen. Vandaar dat in Hebreeën ook staat, dat wij een eeuwige verlossing hebben gekregen. Niet een verlossing tot de eerstvolgende zonde die we doen, maar een eeuwige verlossing. God heeft ons genomen. In zijn genade mogen we ons overgeven aan hem. En mogen we weten, onze zonden zijn ons vergeven. En dat is de kracht om de zonde ook achter je te laten. Om niet langer te zondigen. Zullen we dan bij de zonde blijven? Volstrekt niet. Die trots die me eigenlijk de neiging geeft om te zondigen. Ik grijp nog wat, of ik doe nog wat, of ik ga iets doen ten koste van de ander. Is allemaal zonde. Die hebben we uitgeleverd in onze overgave aan Jezus. En dat maakt ons mensen die de geest kan leiden. Hij gelooft in mij. Hij leidt mij uit mijn zonde in het leven dat God mij gunt. Dat is het resultaat van overgave. En dat is waar we ons mogen toevertrouwen. Nou, wat zegt Paulus dan? Als God voor ons is, Romeinen 8, wie zal tegen ons zijn? Ik heb wel eens gezegd, elke preek die ik preek kan hier eindigen, bij deze woorden. Dit is zo sterk, dit is zo fantastisch. Als God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? Als God voor mij gekozen heeft, als God mij opvangt op dat trapezium, hè, en ik heb losgelaten. Ik vertrouw hem, hij is voor mij. Hij is niet tegen mij, nooit. Zelfs in mijn tekorten is hij voor mij. Wie zal dan tegen ons zijn? Niemand. Niemand, want God is voor mij. Hoe zal hij die zelfs zijn eigen zoon niet gespaard, maar voor ons allen, wat staat er dan? Overgegeven heeft. Daar staat het weer, hè? Hij gaf Jezus over. Als wij in zijn houding komen van overgave, zal hij ons dan niet alle dingen schenken? Wanneer gaat God met je meewerken? Als je de houding aanneemt van Jezus. Wat is de houding van Jezus? Overgave. Als ik mij overgeef aan Jezus, dan gaat hij met me meewerken. Zal hij mij dan ook niet alle dingen schenken? Dat is bijzonder, hè? Alle dingen schenken. En dan eindigt het met, in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars. Door hem die ons heeft lief gehad. Vertrouw je hem? Wil je afhankelijk worden van hem? Wil je loslaten? Hij heeft je lief gehad. Je kunt meer dan overwinnaar zijn. Winnaars moeten altijd weer terug de arena in. Terug de ring in. Terug de schaatsbaan op. Ze moeten altijd weer zichzelf bewijzen. Ja? Weet je wat bijzonder is? Als je een schaatser ziet schaatsen. Ik weet niet of onze Nieuw-Zeelandse vrienden weten wat schaatsen is. Vast wel. Maar dan zie je zo'n schaatser, of wielrennen, hè, want dat zijn we nu aan het doen. Hè, zo te wielrennen. Hè, en dan drukken ze hem erover. En dan kijken ze, oh, ik ben de eerste. Doen ze hun armen de lucht in. Dat is overwinning, hè? Ja, ja. Dat zit in ons lichaam, taal. Hè. Armen de lucht in, dat is overwinning. Overgave is overwinning. Weet je wat je doet als je je overgeeft? Dan overwin je. Ja, vroeger, toen mijn zoon nog klein was, hij is nu groter dan ik, dat is niet zo moeilijk. Hè? Maar toen hij nog klein was, stond hij met een vinger in mijn rug, als klein jongetje. En dan zei hij, hands up, geef je over. Grappig, hè?
En dan word je ik overwonnen.
Ja. Ja. Mijn ik wordt overwonnen. Weet je wat er dan gebeurde? Dan gaf ik me over. Ik zei, oké, ik geef me over. Hè. Dat is ook die handen in de lucht, hè? Ja. En dan dacht je, nou, oké. Hè? En nu? Weet je wat hij dan deed, die kleine rakker? Dan zei hij, pang! En dan lag ik op de grond. En dan zei ik, dat is niet eerlijk, want ik heb me overgegeven. Maar weet je wat hij dan zei? Nou, precies. Weet je wat hij dan zei? Dan zei hij, als jij je overgeeft, kan ik alles met je doen. Hij had het goed begrepen. Hij had het goed begrepen. Ja. Maar wat er nou in zit in ons lichaam, dat is toch wel heel wonderlijk. Dat is, als je je handen omhoog steekt, dan geef je je over. En dan is dat overwinning. De strijd is gestreden. Ik geef me over. En als je je overgeeft aan de genade van God, is die overgave niet wat eng, hij schiet. Nee, dan is het wat geweldig. Hij tilt mij op. Hij brengt mij tot overwinning. Niet mijn overwinning, maar zijn overwinning gunt hij mij. Geweldig, hè? Is dat niet bijzonder? Zeggen we dan niet, dank u Jezus, ik wil in die houding komen van overgave. Ja? Ja. Zal ik je nog één, het is bijna 11:30, maar zal ik je nog één heel klein dingetje vertellen? Nog een soort toetje? Zo, een heel klein nadingetje dat je zegt van, oh, dit is ook mooi, dit hoort er ook bij. Dit maakt het nog sterker. Zal ik dat doen? We hebben erover gezongen. Het Lam van God. Willen jullie daar iets over horen? Heel kort. Heel kort. Ja? Wil je iets meer weten over het Lam van God? Het Lam van God, hè, is een Bijbels beeld van overgave. Daar zijn we het mee eens, hè? Want een lam is een teer beestje wat eigenlijk niks kan. Hè? Wat helemaal afhankelijk is van de herder. En dan wordt hij op zijn rug gelegd en dan wordt zijn keeltje doorgesneden. Want het is een offerlam. Ja? Dat is overgave. Dat is overgave. Dat is wat Jezus deed voor ons. Hè? Hij is het lam. Voor ons geofferd. Smetteloos lam, zonder zonde. Als enige in de wereld, de enige mens zonder zonde, zodat hij de zonde van de hele wereld op zich kon nemen. Zie het Lam Gods, dat de zonde van de wereld wegneemt. Ja, geweldig hè. Dat lam, waar is dat lam nu? Wat zegt de Bijbel? In de hemel? Iets specifieker. Rechterhand van God? Nog specifieker. Op de troon! Dat lam van overgave zit op de troon. Overgave is overwinning. Is overwinning. Als je komt bij de troon van God. Hè, en de Bijbel zegt dan mag je zonder schroom, zonder terughoudendheid komen. De troon van genade. Als je hulp nodig hebt. Help, ik schiet tekort. Help, ik heb gezondigd. Als je barmhartigheid nodig hebt. God, ik voel mezelf niet fijn. Wilt u me leren om van mezelf te houden? Ja, zeker, want ik hou van je. Ik ben barmhartig. Ja. Ja, dan kom je bij de troon van God. Dan zie je daar het lam op de troon van God. God regeert, want de troon is een plaats van regering, via het lam. God regeert door middel van overgave. Als je God wil zien werken in je leven, en hij wil werken in je leven, dan is dat altijd vanuit onze houding van overgave. Ja, dat leert mij het lam van God. Overgave, lam van God, is overwinning. Hij regeert als het lam door middel van overgave. Dat is overwinning. En zo geef ik me over aan hem. Hij is zo goed. Het hart van God is zo betrokken bij ons. En het enige wat hij doet, dat is, wil je me vertrouwen? Wil je me vertrouwen? Wil je je overgeven? Zodra God een trucje uithaalt om jou te dwingen om je over te geven, is hij niet meer de vader. En daarom wacht hij en zegt hij, doe het vrijwillig. Ik nodig je uit. Ik hou van je. Jouw zorg over jezelf mag je vanochtend overgeven, uitleveren aan hem. Aan hem. Zullen we gaan staan? Zullen we zeggen, ik geef me over aan u. Dat je je handen in de lucht kan doen, dan maken we het even mee. Even alsof je je overgeeft. Geen ontvangsthanden, maar overgavehanden. Ja, handen omhoog. Geef je over. Ja, en die overwinning. Yes, de overwinning. Ja. Ja, echt je handen omhoog, hè? Dus geen ontvangsthanden. Als je je wil overgeven aan Jezus, doe je handen omhoog. Ik zegen je daarmee. En bid mij maar na. Jezus, ik geef mij over aan u. Want u gaf zich eerst over aan mij. En in deze overgave zijn mijn zonden vergeven. U neemt mij als uw kind. Ik mag u vertrouwen. Ik mag loslaten. Ik mag me overgeven aan u. Dank u dat u mij leidt. Uit mijn tekorten. Maar ook uit mijn trots. Om werkelijk te leven voor u. Uw genade gaat met mij mee. En dan mag je je handen omlaag doen. Als je wil mag je ook ontvangen. Dan zegen ik gelijk. Daarna zingen we een lied. Wees gezegend. Met de genade van God. Het zijn onverdiende gunst. Wees gezegend met Jezus die zichzelf voor je overgaf. En die met zijn geest in je woont. Zodat je weet wat je moet doen. Door zijn geest. Wees gezegend. Ook voor de komende week. En voor de komende periode van je leven. Hij komt in jouw overgave met overwinning. Om je te zegenen met wijsheid. Met kracht. Met liefde. Met geduld. Met vrede. Met vrijheid. Dank u, Jezus. Amen. Amen. Muziek mag komen. Dan sluiten we af met een lied. Oh, nog één ding terwijl de muziek komt. Ik ga eind september weer naar Israël. Er zijn hier mensen in de gemeente geweest. Gert en nog wat anderen. Die meegeweest zijn met een eerdere reis. Maar als je het leuk vindt. Ben je welkom om mee te gaan. Moet je even na afloop aanschieten. Laatste week van september. Leid ik een reis naar Israël. Gaat de Bijbel daar open. En komt Jezus heel dichtbij. Ja? Je bent welkom.